techniek is klaar voor. Welkom allemaal. Hartelijk welkom dat jullie er vandaag weer zijn. Ik zie nog aardig wat mensen nog niet, dus zijn waarschijnlijk op vakantie. Maar voor jullie hartstikke fijn dat jullie er wel zijn. We gaan vandaag weer een hele leuke dienst van maken. Ik wil ook Janneke danken dat je vandaag voor ons wil gaan. Hartstikke leuk. We kijken uit naar je overdenking. We doen het allemaal uit liefde voor ons, voor onze vader. En een dienst gaat niet vanzelf. We hebben gisteren best wel wat moeite gehad om de boel recht te krijgen. Maar dat gaat vandaag best wel lukken. Maar we moeten het ook niet alleen op onszelf afhangen. We moeten het ook aan God geven en hem de eer geven. En daarom wil ik ook voorstellen om deze dienst op te dragen aan de Heer in een stil gebed. Amen. We gaan de dienst beginnen met het zingen van opwekking 847, onze schuilplaats is God. Staande doen, precies.
Dan de dood is, er is leven sterker dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen. Dieper dan de tranen. Er is sterkte, zelfs in onze zwakte. Er is trouw, die ons niet zal verlaten. Onze hulp en onze verwachting is in u. De harten naar boven, vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die ons uit uw handen kan roven. De machtige rots, onze schuilplaats is God. Dan ons lijden. Er is antwoord midden in de twijfel, overwinning dwars door al ons strijden. Onze hulp en onze verwachting is in we
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen. Fijn om u allemaal te zien. En voordat we verder gaan met de dienst, ik zie al wat mensen gaan zitten. Wil ik u vragen om nog even te gaan staan? Want we afgelopen zaterdag, gisteren, heeft de afscheidsdienst van Nolly Meester plaatsgevonden. En ik wil u graag de rouwkaart voorlezen. Bovenaan staat: de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die zij schonk en de zorg waarmee zij ons omringde, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan naar haar hemelse vader, onze allerliefste moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Arnolda Hendrika Meester Proper, Nolly. Geboren in Kampen op 30 mei 1931... en naar haar vader heen gegaan in Apeldoorn op 4 augustus 2024. Gisteren is de afscheidsdienst plaatsgevonden. En als ik zo de kaart lees en me ook zo voorstel hoe die dienst was, is het eigenlijk aan de ene kant natuurlijk heel verdrietig, omdat kinderen en kleinkinderen achterblijven, maar aan de andere kant zo mooi en vol van getuigenis om te kunnen zeggen op een rouwkaart dat het mij aan niets ontbreekt. Dat de Heer je herder is geweest. En wat een getuigenis gaat daar dan van uit. Ik wil graag met u bidden. Heere God, Vader in de hemel, Heer, onze herder. Heer, we komen bij u met bewondering voor het leven van Nolly, de getuigenis die daar uitspreekt nog steeds. Maar we komen ook bij u met kinderen, kleinkinderen, vrienden, mensen die haar hebben gekend, Heer, met verdriet in hun hart. Heer, en misschien is het moeilijk om die twee dingen zo tegelijkertijd te ervaren, maar hoe mooi is het om te weten dat u ons kent, dat u erbij bent. Heer, en we willen bidden voor de kinderen en de kleinkinderen en alle andere mensen om Nolly heen. Heer, wilt u hen troosten? Wilt u dicht bij hen zijn? En wilt u hen ook weer uitzicht geven op u, op de Heer die zo'n realiteit was in het leven van Nolly. Heer, dank u wel dat we met alles, met onze pijn en ons verdriet bij u mogen komen. En dat we mogen weten dat u een liefdevolle vader bent. Amen. Gaat u zitten. Geef ik u heel eventjes tijd om uw benen te laten rusten. Want we gaan gelijk over naar het kindermoment. En voor het kindermoment heb ik een liedje uitgezocht. Wat sowieso een beetje past bij de rest van deze dienst. En het thema waar we het vandaag over gaan hebben. Maar het is ook een liedje waar een dansje bij hoort. Dus daarom mag u heel eventjes zitten, terwijl ik zo even dit aan elkaar praat. En dan mag u zo meteen weer gaan staan. En dan gaan we kijken naar het liedje. We zingen het mee. Mijn God is zo groot. En de uitdaging is om ook de bewegingen mee te doen. Hij is heel kort, hij duurt een minuut. Dus ik dacht, we doen hem twee keer. Twee keer. Ja, ik krijg daar een tweetje. Dus ik denk dat we dat doen. Ja, helemaal goed. Dus voelt u zich vrij om te staan en het liedje mee te zingen en te bewegen. En daarna mogen de kinderen van de onderbouw naar hun eigen ruimte. Zitten, dan even uitrusten. De kinderen van de onderbouw mogen naar hun eigen ruimte gaan. Met Marloes mee. En dan zingen wij met elkaar, hier in uw huis zijn wij samengekomen. De schoolvakantie is alweer bijna voorbij, of in ieder geval nog 2 weken. En Hanna, onze dochter van 7, heeft alweer heel veel zin om naar school te gaan. Nou, gelukkig maar. Ze gaat naar groep 4. En ze heeft dus ook afgelopen jaar groep 3 gedaan. En ik weet niet of u nog een beetje weet wat er ook alweer in welke groepen wordt gegeven. Maar afgelopen jaar heeft zij leren lezen. Of in ieder geval, de juffen hebben een hele goede poging gedaan om heel veel letters in de hoofden te stampen. En dat is wel grappig, dat wist ik niet. Maar tegenwoordig heeft elke letter een beweging. Dus ze kennen ook een dansje met voor elke letter een beweging. Ik weet ze niet, dus ik ga het niet eens proberen. En ze hebben letters gekleid en allerlei dingen om zoveel mogelijk al die verschillende letters in de hoofden van die kinderen te krijgen. Nou, letters herkennen, dat gaat nu echt wel heel goed. Maar het blijkt een hele vervolgstap te zijn om vervolgens ook echt te lezen. Om die letters aan elkaar te plakken en daar woorden van te maken. En wordt gestimuleerd natuurlijk vanuit school om dan in de vakanties ook te blijven lezen, om voor te lezen en de kinderen zelf te leren lezen, zodat het niet weer wegzakt. Nou moet ik eerlijk zeggen dat Hanna dat allemaal nog niet zo heel erg leuk vindt. Die vindt het leuker als wij voorlezen dan als ze zelf moet lezen. Dus daarmee hebben wij nog wat werk te doen. Maar waarom vertel ik dit nu? Wat heeft leren lezen met de preek van vanochtend, met dit moment te maken? Ik denk dat leren lezen misschien wel voor op zekere hoogte een beetje lijkt op onze relatie met God. Met hem kennen. Je kunt de letters allemaal kennen en weten hoe ze heten, maar daadwerkelijk leren lezen, leven in relatie met God, is meer dan alleen maar weten wat er staat. Is meer dan alleen maar weten wat er in de Bijbel staat en daar misschien nog wel hele leuke, interessante gesprekken over kunnen voeren. Het gaat over het ervaren van God. Ervaring opdoen met hem. En dat kost tijd. En als je het een tijdje niet doet, in de zomervakantie bijvoorbeeld, dan zakt het ook weer weg. En dan moet je weer dat opbouwen. Het kennen van God is niet alleen maar weten van de letters die er staan in de Bijbel, maar ook ervaren van hem. Een relatie met hem hebben. En vandaag lezen we uit Genesis. Dus voor degenen die een Bijbel mee hebben genomen, vandaag is het makkelijk zoeken, want Genesis is het eerste boek van de Bijbel. En we lezen uit Genesis 3. En om een situatieschets te schetsen, waar zijn we nu? Ook dat is lekker makkelijk vandaag, want we zijn in het derde hoofdstuk, dus ik hoef u maar 2 hoofdstukken van de Bijbel uit te leggen. Genesis, het Bijbelboek, de naam zelf betekent begin of oorsprong. En het is een hele typerende, kenmerkende naam voor dit boek, want het vertelt de oorsprong van zo'n beetje alles. God maakt de wereld, hij schept de wereld. Later schept hij, op de laatste dag schept hij de mens. Maar daarna gaat het ook mis en lezen we over de oorsprong, het begin van het kwaad. En als we doorlezen, het begin van Gods volk. En zo is heel Genesis staat vol met eerste dingen. Het begin van heel veel verschillende zaken. Maar vandaag dus hoofdstuk 3. In hoofdstuk 1 en 2 wordt de wereld gemaakt, maakt God de mens, plaatst ze in de tuin en daar mogen ze alles eigenlijk doen en laten, behalve eten van die ene boom. En we kennen het verhaal, ze doen dat toch en we hebben dat in ons jargon, zeg maar ons kerkelijk jargon, gekenmerkt als de zondeval. Op het moment dat Adam en Eva van die boom eten, ervaren ze goed, want alles was zeer goed en kwaad. In één keer kennen zij wat kwaad is. Dat kenden ze daarvoor helemaal nog niet. En alle relaties raken eigenlijk verstoord. De relatie tussen Adam en Eva zelf. Ze zien elkaar en ze zien dat ze naakt zijn en ze schamen zich voor elkaar. Ze gaan zichzelf bedekken. Maar ook de relatie met God en de relatie met de schepping raakt verstoord. En over de relatie met elkaar en de relatie met de schepping kunnen we heel veel zeggen. Zeker in deze tijd met klimaatmarsen en intolerantie. Maar vandaag willen we vooral focussen op die relatie met God. Die relatie die zo verstoord is geraakt tijdens de zondeval. Omdat we niet alleen meer goed kennen, maar ook kwaad. Ten diepste is zonde je doel missen. Het woord zonde is letterlijk missen. Het is de breuk in de relatie met God. En het heeft veel te maken met de argwaan ten opzichte van zijn goedheid. Kunnen we God nog wel vertrouwen? Wil ik God nog wel vertrouwen? En vandaag lezen we de eerste twee interacties tussen God en mens na de zondeval. En het is misschien een interessante oefening voor jullie, terwijl ik deze teksten lees, om na te denken voor jezelf van, hoe klinkt God als ik dit lees? Als je dit bij wijze van spreken op het televisiescherm zou zien, hoe klinkt dan God? Is hij boos, teleurgesteld? Hoe klinkt zijn stem? We lezen Genesis 3 vanaf vers 8. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem, tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. Ik denk dat er verschillende dingen opvallen wanneer we dit lezen. De mens en zijn vrouw waren in de tuin, zoals eigenlijk altijd. Maar het enige wat we weten is dat ze nu zichzelf hebben bedekt. Maar wanneer ze dan God horen aankomen, voelen ze als het ware een soort van confrontatie aankomen. En verstoppen ze zich. Natuurlijk al interessant dat ze zich pas verstoppen op het moment dat ze God horen aankomen. God was daar in de tuin. En ze hadden natuurlijk ook hem al kunnen opzoeken. Voordat ze, dus God zoekt hen op in dit verhaal. Maar Adam en Eva hadden natuurlijk ook al hem eerder kunnen opzoeken, maar dat doen ze niet. En op een of andere manier komt er een soort van schaamte, angst naar boven op een moment dat zij God horen aankomen. Dat is denk ik heel herkenbaar voor ons. Dat we prima met veel te hard op de snelweg rijden, maar pas wanneer we de zwaailichten in onze achteruitkijkspiegel zien, denken we, oh wacht, oh ja, de confrontatie komt en dan pas beseffen we ons wat we verkeerd hebben gedaan. En ergens weten we het denk ik al wel, dat we het verkeerd hebben gedaan. Maar door die confrontatie, door het feit dat er iemand komt die jou zo volledig kent, zoals God Adam en Eva kent, dan komt er een daadwerkelijk besef. Vervolgens blijft God stappen zetten om Adam en Eva te benaderen. God komt naar hun toe en zij verstoppen zich. Vervolgens vraagt God, waar ben je? En Adam antwoordt dan, ik hoorde u en ik werd bang omdat ik naakt ben. Hij werd niet bang omdat hij van de boom had gegeten. Hij werd bang omdat hij naakt was. En ook dit is denk ik herkenbaar. We schamen ons vaak of we zijn misschien wel boos of angstig over de gevolgen van onze zonde. Adam die benoemt het gevolg, de naaktheid van de zonde, in plaats van dat hij zegt tegen God, hey God, het spijt me, we hebben van die boom gegeten. Ik kan me niet voorstellen wat er was gebeurd als Adam gewoon zijn zonde had herkend en had benoemd en om vergeving had gevraagd. Maar wij doen vaak hetzelfde. We zien de gevolgen van onze zonde, kunnen die nog wel benoemen, maar weten we nog wel wat er daadwerkelijk achter zit. God die laat dit niet los. Het gevolg van de zonde benoemen, wat Adam doet, zijn naaktheid, dat is voor God niet voldoende antwoord. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? En God prikt er gelijk doorheen. En hij benoemt de daadwerkelijke zonde. Het daadwerkelijke ding wat Adam verkeerd heeft gedaan. Heb je soms gegeten van de boom? En dan doet Adam ook iets interessants. Hij wijst naar de vrouw. Het is haar schuld. Maar eigenlijk is het zelfs Gods schuld. Want het is de vrouw die u hebt gemaakt. Als u dat nou niet had gedaan, dan... En hoe herkenbaar is dat? Dat we de schuld proberen af te schuiven, het liefst op elkaar. Maar als dat niet kan, dan zelfs op God. Ja, u hebt mij zo, u hebt mij in deze situatie. Hoe kon ik dan anders doen? De tweede interactie tussen de mens en God is in hoofdstuk 4. We zijn dan in het verhaal aanbeland van Kaïn en Abel. Eva en Adam, maar Eva krijgt een kind. Eerst Kaïn en vervolgens Abel. Kaïn is landbouwer. En vanuit de vloek die God heeft uitgesproken, weten we dat dat een zwaar beroep was, want hij moest zwoegen. En Abel werd herder. Nou denk ik dat ook dat niet een heel gemakkelijk beroep was. Maar. En dan in vers 3 lezen we. Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend en zijn blik werd donker. Donker, dat is misschien een beetje een ingewikkelde term. Als je in een Engelse Bijbel leest, dan staat hier sad and depressed. Hij is verdrietig en depressief. De Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. Begeerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. En waar Adam zich verstopt, negeert Kaïn God gewoon helemaal. Er staat nergens dat hij reageert op dat wat God heeft gezegd. Negeren, verstoppen, je focussen alleen maar op het gevolg van dat wat er is gebeurd en daar dan boos om worden of je voor schamen. Dit alles heeft te maken met dat kwaad. Dat kwaad wat in de wereld kwam door de zondeval. Door het besef van het kwaad gaan we God als het ware lager maken dan dat hij is. Je moet je voorstellen dat Adam en Eva alleen maar goed kenden. Het was zeer goed. God was ook zeer goed, volmaakt. Vervolgens komt het kwaad in hun leven. Ze ervaren dat in hun diepste, allerlei negatieve emoties. En op een of andere manier stoppen ze God ook in datzelfde doosje van goed en kwaad. Ze worden bang voor hem. Maar God is liefde, lezen we in 1 Johannes 4. En volmaakte liefde kent geen angst. God is niet bang of angstig of verbaasd. En Adam en Eva en later ook Kain stoppen God in een doosje waar hij helemaal niet in past. En we hebben denk ik vaak met elkaar over dat de zonde, de kern van de zonde is dat we als God willen zijn. En ik denk dus dat dat twee kanten opwerkt. Wij willen zelf als God zijn. We negeren hem. We maken onze eigen keuzes. We zetten onszelf als het ware op Gods troon. Maar tegelijkertijd verlagen we God ook. En zetten we hem in onze wereld, in ons denkkader. En zeggen we bijvoorbeeld dat God bang of angstig is. Of zijn we daar zelf bang voor, dat hij ons zal straffen. De kern van de zonde, van de zondeval, dat kwaad in de wereld komt, die breuk in de relatie met God en het als God willen zijn, heeft alles te maken met dat wij God niet daadwerkelijk kennen. We zouden onszelf niet moeten verstoppen. Niet moeten verstoppen voor God, omdat we bang zijn voor hem of omdat we ons schamen. En we zouden hem al helemaal niet moeten negeren als hij iets tegen ons zegt. Maar dat is wel ingewikkeld. Want het zit helemaal in ons gebakken dat we zelf gelijk willen hebben. En die confrontatie aangaan, ja, dat is niet iets waar we nou echt blij van worden. Maar dat komt, denk ik, omdat we God niet daadwerkelijk kennen. Niet ons daadwerkelijk beseffen dat God liefde is, volmaakte liefde is. En dat die volmaakte liefde geen angst kent, angst uitsluit. Als we God tot ons laten doordringen, zijn liefde tot ons laten komen, dan is die confrontatie met God een confrontatie vanuit liefde. En mogen we in zijn aanwezigheid hem steeds beter en beter leren kennen. En zo kan iedereen weer de juiste plek innemen. God is liefde. En wat dat daadwerkelijk betekent, is iets wat we zijn kwijtgeraakt bij de zondeval. Maar iets wat we mogen terugvinden. Terugvinden door het offer van Jezus heen. De weg naar God, de breuk in die relatie met hem, is weer open. En we mogen die confrontatie met hem aangaan. Naar hem toe gaan. En zijn zoals we zijn. En God vanuit zijn volmaakte grote liefde zal ons steeds meer vormen tot wie hij ziet wanneer hij naar ons kijkt. Amen.
Kom hier met je tranen, hoe verdwaald je ook bent. Je hart is gebroken, maar je redding begint. Hier is genade, kom hier en kniel neer. Geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt. Geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt. Dus kom met je zorgen en schaam je niet meer. Al ben je gebroken. Verdwaald en vervreemd, proef hier de genade, kom eet met ons mee. Rust is te vinden, al met alles te veel. Geen pijn op de aarde die de hemel niet heeft. Dus kom met je zorgen en schaam je niet.
Liefdevolle Vader, schepper van alles wat leeft, schepper van ons, van mij. Heer, u bent zo groot, zo almachtig, volmaakt liefdevol. Heer, we kunnen het niet eens in woorden uitdrukken hoe groot en hoe machtig en hoe sterk u bent. Heer, en wij mensen, we hebben het verbruikt. Dag in en dag uit doen we allerlei dingen die niets met u te maken hebben. Maken we keuzes, beslissingen die we vanuit ons eigen ik maken. Waarin we niet eerst u zoeken. Heer, en dat spijt ons. We hebben berouw. En we willen u niet negeren en we willen ons niet verstoppen. Maar we willen voor u staan, op onze knieën vallen, zoals we zijn. Heer, en hoe bijzonder is het om te weten, om te ervaren, dat u elke keer weer naar ons toekijkt. U elke keer weer naar ons toestapt. Elke keer weer die weg openmaakt. U bent het die ons zoekt. U bent degene die vraagt, waar ben je? U bent degene die zegt dat we sterker kunnen zijn dan deze zonde. Heer, u bent degene die uw zoon heeft gestuurd. U bent degene die de weg weer open heeft gemaakt, de relatie weer heeft geheeld aan het kruis van Golgotha. Heer, en er zijn geen woorden, ook om te zeggen hoe dankbaar we zijn voor dat wat u heeft gedaan voor ons. Heer, we danken u dat u elke keer weer die stap zet, naar ons zet. En dat wij mogen antwoorden, naar u toe mogen stappen. En Heer, wilt u ons helpen om ons niet te verstoppen, u niet te negeren, maar die liefdevolle confrontatie met u aan te gaan. Omdat we mogen weten dat u een liefdevolle God bent. Dat u het beste met ons voor heeft. Niet het beste wat van wij denken dat dat het beste is, maar waarvan u weet dat het beste is voor ons. Heer, help ons om u op die manier te vertrouwen. Amen. In de voorbereidingen op deze preek las ik een andere predikant. En die vertelde iets over hoe we, als we oprecht God aanbidden en de eer geven voor zijn grootheid en wie hij is, en in zijn aanwezigheid zijn, hoe dan dat eigenlijk als een spiegel werkt. En dat als je zonde in je hart kent en je dus eigenlijk het liefst wilt verstoppen voor God, dat zeg maar doorbreekt op het moment van aanbidding. We willen dan ook met elkaar twee liederen zingen. Het eerste is Majesteit, groot is uw majesteit. En het tweede lied is Prijs God. En het zijn liederen van aanbidding die iets zeggen over de grootheid van God met de beperkte woorden die wij kennen. En het is denk ik een mooi moment om even niet te letten op de andere mensen om je heen. En of zij staan en zitten of hun handen in de lucht doen of dat niet doen. Maar om als het ware die confrontatie met, die liefdevolle confrontatie met God aan te gaan. Om achter die struiken vandaan te komen en tegenover God te staan. En dan maakt het niet uit wat je buurman of buurvrouw doet, maar dan gaat het om jouw moment met God. Laten we deze twee liederen zingen.
Zegend is wie bij hem schuilt, wie zekerheid en houvast vindt in Jezus. Hij zal je bijstaan. Gezegend wie zich voor hem buigt, wie knielt en kijkt naar het gezicht van Jezus. Hij laat je sterk staan. Kom nu en prijs de Heer met mij. Zing als je van hem houdt. Kom en verhef je stem met mij. Want hij is ons lied zo waard. Met hart en ziel op weg wil zijn met Jezus. Die ziet zijn glorie. Gezegend is wie sterft en leeft. Die vreugde vindt en alles geeft voor Jezus. Alleen voor Jezus. Voor uw glorie. Koning Jezus.
We hebben een moment van dankgebed en voorbeden met elkaar. Ik zou u willen uitnodigen om een gebed uit te spreken. Als dat op je hart ligt. En ik zal dat moment afsluiten. Heer, we danken u voor momenten van rust en stilte, om dat wat in ons hart leeft bij u te brengen. En of deze woorden nu hardop uitgesproken zijn of stil gefluisterd zijn in ons hart, Heer, we weten dat u het hoort. En zelfs als we geen woorden kunnen vinden voor onze dankbaarheid of voor onze verdriet, Heer, dan weten we dat u ons kent, ons hart kent en dat u ons nog steeds hoort. Heer, dank u wel dat u zo betrokken bent op het leven van een ieder van ons. Heer, en we willen ook bidden voor
de wereld en alles wat daar speelt. Het is eigenlijk te veel om op te noemen en we zouden voor elk krantenbericht wel een gebed kunnen uitspreken. Heer, maar er is zoveel pijn en verdriet en lijden in deze wereld. Zoveel mensen die elkaar onrecht aandoen in het klein en in het groot. Heer, er zijn zoveel mensen die lijden onder de keuzes van mensen die veel verder weg staan van de situatie. Waarvoor het soms zo makkelijk is om het een of het ander te zeggen. Maar vaak zijn het niet. Zijn de mensen die de keuzes maken niet de mensen die met de voeten in de aarde staan op de plek waar die keuzes gevolgen hebben. Heer, we willen bidden voor de leiders van deze wereld. Heer, dat ze u mogen kennen als die liefdevolle God die u bent. Met liefde voor heel de schepping. Met liefde voor alle mensen. Heer, en we geloven dat wanneer mensen u zo leren kennen, Heer, dat dat verschil zal maken. Dat keuzes anders zullen uitpakken. Heer, en daarom willen we ook niet bidden voor een bepaalde politieke stroming of bepaalde kandidaten. Heer, maar willen we bidden voor dat u zichtbaar wordt. Heer, dat mensen u leren kennen, diep in hun hart, en dat het besef van wie u bent en wat u heeft gedaan gevolgen zal hebben in de daden. Heer, dank u wel dat we mogen bidden voor het nu, maar ook mogen uitkijken naar straks. Het moment dat u met al uw glorie weer zal terugkomen. Het moment waarop er geen pijn, geen verdriet, geen lijden meer zal zijn. Heer, en dan willen we bidden. Kom spoedig terug. Vestig uw koninkrijk hier op aarde. In onze harten nu. In de daden die we doen. Waarin we lichtpuntjes mogen zijn van uw koninkrijk. Heer, maar ook straks. Amen. We zingen met elkaar. Heilig, heilig, heilig.
zal nog wat mededelingen doorgeven. Nou, na de dienst is er koffie en thee, zoals u gebruikelijk gewend bent. Er is ook mogelijkheid tot een gebed bij de kaars. Er zullen twee leden staan voor u of met u bidden. De collecte is voor de eerste is voor de gemeente en de tweede is voor de stichting Holland Moldova. En tevens is er ook de gelegenheid om met Jan te slichten mee te gaan op reis naar Moldavië. Ik weet niet of er nog plek is, Jan. Er is nog plek, sluit u aan. Ik ben er zelf ooit ook een keer geweest. Je kan er dan heen gaan en ook zien wat ze voor projecten allemaal doen. En het is echt prachtig om te zien. Dan wil ik vragen aan Aaron nog even naar voren te komen.
Ik had namelijk nog een vraagje voor jullie. Eventjes handjes. Wie van jullie vindt het wel eens lekker om een wijntje te drinken? Zeker met dit weer. Handjes omhoog. Eventjes kleur bekennen. Dan heb ik iets voor u. Ik heb namelijk, met mijn werk doen wij ieder jaar, ondersteunen wij een goed doel. En dit jaar hebben we daarvoor een heuse charity wine. Dus ik heb een aantal wijntjes achter in de auto liggen. 10 euro de fles. En alle opbrengsten daarvan gaan naar het goede doel. Wilt u daar nou meer van weten? Of denk je dan, nou, ik wil wel een wijntje van jou hebben? Schiet me dan na de dienst heel eventjes aan. En dan hoop ik dat u mij los kunt maken van het restant wat ik nog heb.
Komt goed, hoor. Oké. Ik wil iedereen bedanken die meegedaan hebben aan de dienst. Voor de ondersteuning. Janneke, jou ook hartelijk dank dat je vandaag voor bent gegaan. We krijgen zo de zegen van jou mee. En we gaan nog een lied zingen. Mijn eerste zegen. En dan het liedje. En dat is opwekking 554.
En dan wil ik u vragen om te gaan staan voor de zegen. De God van de vrede geeft jou zijn zegen. Op alle wegen die je zult gaan. Wanneer het meevalt, soms ook tegen, bij zon en bij regen zal hij naast je staan. Hij is als een schaduw die met je meegaat. Jou nooit alleen laat, want hij is trouw. Ontvang nu de vrede en de genade van God, onze Vader. Zo zegent hij jou. Amen.
Ik weet, hij heeft mij.
zondag.
Zegen die.